Dit lied niet echt een juk. Ik vond het eerder een hulp om te beginnen. Het is ja, ook mijn verlangen dat ik mag overstromen, ook als ik Gods woord open doe. En daar ja, als een pointer. Als je een PowerPoint-presentatie geeft, dan heb je vaak zo'n ding en dan gebruik je zo een rood bolletje of een pijltje om dingen aan te wijzen. En dat is eigenlijk ook een beetje de taak en de bedoeling van iemand die preekt, is dat hij het woord opent en aanwijst. En jullie aandacht trekt naar dingen. En dat is ook mijn verlangen. Zoals het mijn verlangen is, iemand heeft ooit eens gezegd dat preken en luisteren naar een preek eigenlijk een heel bijzondere gebeurtenis is. Een toeschouwer die hier zou binnenkomen, als iemand van de straat zou binnenkomen, dan zouden ze alleen maar visueel zien en zeggen van, ja, iemand spreekt en een groep mensen luistert. Maar er is, hoop ik, verlang ik, veel meer aan de hand. En ik hoop dat de dialoog eigenlijk veel meer is tussen u en God, terwijl u luistert, dan alleen maar een dialoog tussen mij en u. Waarvan u kunt zeggen van, ja, ik vond het goed, ik vond het niet goed, het had beter gekund, of weet ik veel wat allemaal. Maar dat terwijl ik spreek, dat er ook een dialoog binnenin u gebeurt, en iets heel mysterieus, iets wat ik niet kan bewerken, iets wat alleen Gods geest kan bewerken, is namelijk een dialoog tussen jou en God. Doorheen wat ik zeg, en dat is mijn verlangen. Dat is iets wat ik niet kan uitleggen, maar wat ik wel intens verlang. Ja, Heere, geef mij ook uw watersbronnen, dat ik overstroom met liefde voor u, liefde voor de gemeente, liefde voor uw woord. Heere, wilt u door uw geest mijn woorden maar sturen? Dank u voor de belofte waar ik op mag staan, dat het niet mijn zwakke woorden zijn die iets moeten uitwerken, maar dat u de belofte geeft dat geen woord wat van u komt ook leeg zal terugkeren. Heere, dat maakt mij vol vertrouwen en maakt mij sterk. Dank u wel. Amen. We gaan de Bijbel open doen bij de brief van Paulus, de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 5. 2 Korinthe, hoofdstuk 5. En daar wil ik de eerste 10 versen lezen. 2 Korinthe 5, vanaf vers 1. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij. Wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn we te allen tijden vol goede moed, ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heere in de vreemde zijn, want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Daarom stellen we er een eer in, het zij thuis, het zij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Tot zover. Misschien een heel ongebruikelijke tekst om een jaar mee te beginnen. De meeste van jullie hebben elkaar al de allerbeste wensen toegewenst en gesproken. Je wenst al het mogelijke goeds aan elkaar toe. Je wenst en je bidt elkaar Gods zegen toe. En als je dan deze tekst van 2 Korinthe 5 leest, dan denk je van, Geert, heb je niet vergist? Is dit niet het soort teksten wat je zou kunnen gebruiken bij een begrafenis bijvoorbeeld? Wat een idee om bij deze tekst stil te staan. Wel, het idee is gekomen bij een ziekenhuisbezoek, een flink wat weken terug. En het was zo helder voor mij, van dit wordt de tekst voor de eerste zondag van het jaar. Dit wordt de tekst. Is het een tekst voor een begrafenis? Misschien, maar niet voor vandaag. Past die bij het begin van het jaar? Ik geloof van wel. Is die niet eigenlijk vooral een tekst voor oude mensen? Vooral, ik ben 60 geworden, een tijdje geleden. En dan ben je meer dan iemand van 15 of van 20 bezig met wat dichterbij komt. Als iets nog heel ver weg is, dan zeg je van, God, dat zijn zorgen voor later. Als je wat ouder wordt, dan komt dat later dichterbij. Nu, de context is wel een beetje zo, hè. Een van de vorige preken die ik gaf, ging over het stuk daarvoor. En daar schrijft Paulus, de uiterlijke mens vervalt en de innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. Dus de context waarin Paulus spreekt, is zijn eigen omstandigheden. Het feit dat hij zelf ouder wordt, dat hij denkt van het zal niet zo vreselijk lang meer duren. En hij ziet zijn uiterlijke mens toch flink achteruit gaan en de innerlijke steeds meer vernieuwd worden. Dat is een beetje de context. En toch geloof ik dat deze tekst ons iets kan helpen. Ben jij iemand van goede voornemens? Of zeg je van, dat is het laatste waar ik wil mee bezig zijn? Dat januari maar snel voorbij is, dan hoeft niemand mij meer te vragen hoe zit het met je nieuwe voornemens? Heb je er al gemaakt? Misschien ben je een beetje atypisch daarin en zeg je van, ik doe dat per se niet in januari. Dan hoop ik dat je het op een ander moment wel doet. Ik denk dat het goed en gezond is om te zien van, waar sta ik en waar ga ik naartoe? Anders lijk je misschien op wat je in de tuin vooral vaststelt in de maanden oktober, november, december. Je tuin raakt vol van dode bladeren. En waar gaan ze naartoe? Waar de wind hen naartoe blaast. Ze hebben zelf geen richting meer te bepalen. De wind bepaalt waar ze naartoe gaan. En ik hoop niet dat wij als christenen als dode bladeren zijn, die heen en weer gaan naar gelang de wind komt. En dus in die zin is het iets goeds om goede voornemens te maken. Om stil te staan, in de spiegel te kijken, achterom te kijken, maar ook hoopvol vooruit te kijken. Dus ik hoop dat je contract voor 2019 nog niet getekend is. Dat je ermee bezig bent. En ik zelf moet er nog aan beginnen. Dus in die zin is het ook voor mij een uitdaging. Maar ik hoop dat het nog niet af is en dat je zegt van oké, dit wordt het. Want ik wil graag een poging doen om toch een kleine bijdrage te leveren aan jullie dingen aan te reiken. Jullie vragen te stellen. Jullie te confronteren met een aantal zaken. Waardoor je zegt van, misschien toch wel een goed idee om ook daar eens bij stil te staan, daarmee bezig te zijn. Oké, deze doet het wel. Of heb jij geduwd? Nee, heb ik geduwd? Oké, dan werkt die. 4 stappen in deze preek. 4 stappen. Verlangend uitzien. Dat is het eerste wat ons opvalt als we lezen wat Paulus schrijft. En de stappen die ik ga nemen doorheen de tekst zijn niet per se chronologisch. Ik ben eerder per thema de verzen bij elkaar gezocht. En het eerste wat Paulus doet is verlangend uitzien. Als je 1 titel zou moeten plakken op het leven van Paulus, dan zou je moeten zeggen, Paulus was een gigantisch, vreselijk radicaal iemand. Toen hij Christus nog niet kende, was hij gigantisch radicaal. Hij zette zich met al zijn kracht en al zijn energie en al zijn focus zette hij zich in om de kerk van Christus te vervolgen en te vernietigen. Dat was zijn enige optie, zijn enige levensdoel. En toen Christus hem bij zijn nekvel pakte, had hij ook maar 1 levensdoel. En had hij maar 1 focus. Christus en hij die gekruisigd is en opgestaan te prediken. Overal waar God hem stuurde. Was zijn enige focus. Hij had een heel radicaal leven. Maar het leven van Paulus, dat radicaal was gefundeerd op dingen die hij wist. Ik heb de tijd niet meer genomen, het was pas deze morgen dat ik dacht van, er moeten eigenlijk meer teksten zijn waar Paulus schrijft, wij weten, of ik weet. Het is jou misschien ook opgevallen dat hij hier ook begint, want wij weten dat. En ik denk dat de radicaliteit van het leven van Paulus daardoor gevoed werd, door dingen die hij wist. Een beetje verder in 2 Korinthe krijg je een hele lange lijst van moeilijke zaken die hij in zijn leven was tegengekomen. Even doorklikken, ja, we weten. Moeilijke zaken die hij was tegengekomen. En dan krijg je een bijna kippenvelachtige, griezelige lijst van dingen waarvan je denkt van, ik hoop dat ik zelfs niet eens een stukje moet meemaken van wat Paulus heeft meegemaakt. Dat hoop ik eigenlijk. En hoe komt het dat Paulus kon zeggen van, dit is de lijst van mijn leven, en toch heb ik voortgezet, toch heb ik volgehouden, toch ben ik doorgegaan, toch heb ik niet opgegeven en gezegd van, als het zoveel kost, laat maar, omdat Paulus dingen wist. Nu, wat weet hij? Wat schrijft hij hier over zijn weten? Oeps. Dat is het nadeel als je altijd achterom moet kijken. Wat weet hij? Want wij weten dat als we de aardse tent moeten, als die wordt afgebroken, als ik sterf, als ik dit leven moet loslaten, als God zegt, je tijd is om, één ding weet ik, er ligt een nieuw lichaam klaar voor mij. Ik zal het niet onmiddellijk krijgen, je krijgt het als Jezus terugkomt, maar er ligt een nieuw lichaam klaar voor jou. Een lichaam wat zal lijken op het lichaam wat Jezus had na zijn opstanding. Een lichaam wat Adam en Eva had bij de schepping. God zal alles weer herstellen van hoe het bedoeld was voor de zondeval. En het is niet door mensen gemaakt, niet door mensenhanden gemaakt. Door God zelf gemaakt. Jezus zelf had de belofte gegeven aan zijn discipelen. Het is goed dat ik wegga, want ik heb daar werk te doen. Ik moet dingen klaarmaken voor als jullie komen. En wat zal hij doen? Een nieuw lichaam zal klaar liggen. En het zal een eeuwig lichaam zijn. Als je wat ouder wordt, begint het hier en daar al eens te kraken en te piepen. En zelfs een veertiger merkt dat het niet meer is alsof hij 20 was. Als je eens gefeest hebt en het is wat laat geworden of vroeg geworden, dan merk je van, dat verteert wat moeilijker dan als ik 20 was. Een eeuwig lichaam, niet met handen gemaakt. Dat ligt klaar. En dat is de wetenschap van Paulus. Dat weet hij. Dat is zijn hoop, dat is zijn zekerheid. Daar steunt hij op en daar bouwt hij op. En dat lezen we in vers 1 en 2. En in vers 8 voegt hij nog iets toe. Hij toont nog extra wat hij in de verf wil zetten. Namelijk dat het resultaat zal zijn dat we bij God onze intrek zullen nemen. We gaan niet alleen een nieuw lichaam krijgen, we gaan bij God onze intrek nemen. Ik weet niet welk idee je hebt van naar de hemel gaan. Sommigen gaan misschien denken van, ja, het is een beetje als naar een soort unieke vakantie uitkijken, maar nog beter. Sommige mensen hebben dat, van je hebt een vrij klassiek vakantiepatroon, maar één keer in hun leven willen ze iets heel bijzonders doen. Misschien doen mensen dat bijna elk jaar, iets heel bijzonders doen. Ik heb zo'n collega die de laatste 10 jaar, denk ik, overal in de wereld rondgereisd heeft met zijn hele gezin. Maakt altijd een wereldreis. En misschien denk je van, hemel, dat is vakantie, maar nog beter. Ja, dat mag. Ik denk niet dat het verkeerd is om dat idee er een beetje bij te hebben. Maar de Bijbel hier, Paulus is hier veel specifieker. Hij omschrijft het leven wat komt als bij God intrek nemen. Thuis komen bij God. En ik weet niet welk gevoel, welk idee je hebt bij thuis. Hoe was thuis toen je klein was? Kijk je daar met heel veel hemwee en heel positieve gevoelens op terug? Of denk je van, als er één periode in mijn leven is die ik zo snel mogelijk wil voorbij laten gaan en niet meer aan denken en niet meer bij stilstaan, dan is het die tijd toen ik klein was. En hoe is het nu? Misschien is thuis voor jou nu een heel fijne omgeving, of misschien een omgeving van veel spanning en onrust. En Paulus zegt, mijn verlangen is, mijn uitzien is, naar bij God intrek nemen, bij God thuis komen. In de Filippenzenbrief omschrijft Paulus het nog anders. Met Christus zijn is verreweg het beste. En dus in die zin wil ik toch een beetje corrigeren als je hoopt dat de hemel alleen maar eeuwig vakantie zijn is. Het is eeuwig bij Christus zijn. En de werkwoorden die Paulus gebruikt zijn hele sterke werkwoorden. Zuchten. Blijkbaar mag het om te zuchten. Niet om te klagen, maar om te zuchten. Zelfs klagen mag bij God. Hè. Neem Psalm 13, dat is van de vorige keer. Dat was klagen. Mag je zuchten bij God? Ja, maar het is een verlangend zuchten. Ik zucht naar die dag dat ik het tijdelijke voor het eeuwige mag verwisselen. Ik zucht, ik haak ernaar. Van dit wil ik absoluut hebben, dit wil ik niet loslaten. En in vers 8, ik begeer het. Een zeer intens verlangen. En dus bij dit stukje hoort een vraag. Is dit verlangen er voor jou of niet? Ik denk, hoe ouder je wordt, hoe groter het verlangen, kan ik me voorstellen. En hoe jonger je bent, hoe vaker je zult denken van, laat het nog maar lang genoeg duren, ik heb nog plannen genoeg, laat het nog maar even duren. Voor Jezus terugkomt of voor ik hem ontmoeten zal. Maar toch die vraag, is dit weten van Paulus, wat hij verwoordt als een zuchten, een verlangen, een haken, is dat er bij jou? Is het er bij mij? Mijn leven is zo vol en zo druk in mijn werk en ook in dienen in de gemeente, dat ik mezelf die vraag heel bewust moet stellen, wil stellen. Is dit verlangen heel intens bij mij aanwezig? Het is een goed verlangen. Soms denken mensen van ja, dat is met een beetje een moeilijk woord, misschien escapistisch. Hè? Je wilt niks meer met deze wereld te maken hebben als ik maar zo snel mogelijk bij Jezus ben. Paulus toont dat het goed is om naar deze dingen te verlangen. En een tweede vraag die daarbij hoort is van, als ik stille tijd hou, als ik tijd neem om te bidden, gebruik ik die tijd daarvoor? Gebruik ik de tijd nu die ik met God alleen heb, om mij voor te bereiden op het moment dat ik eeuwig bij hem intrek zal nemen? En niet even kan zeggen van, God, dank u wel dat ik hier binnen ben. Wauw, de grote vrijheid nu. Ik mag bij mijn Vader intrek nemen en ik wil het nu al leren. Laat ons naderen met een laat ons tot God naderen met een waarachtig hart, was de stille tijdtekst van deze morgen. Laat ons nu al oefenen om met een waarachtig hart tot God te naderen, want dat is uiteindelijk onze eindbestemming. Verlangend uitzien. Hoe sterk mag dat verlangen zijn? Mag het een exclusief verlangen zijn? Wel, ja en nee, denk ik. En de tekst die we voor ons hebben, toont het ook. Dat is het tweede puntje wat ik naar voren wil brengen. Niet zo onbezorgd uitzien, vraagteken. Ik denk dat deze tekst ons uitdaagt om niet zomaar onbezorgd uit te kijken. Of niet per se zomaar onbezorgd uit te kijken naar wat er komen gaat. Is er reden om mij zorgen te maken? Moet een christen zich zorgen maken? Ja, ik vind het moeilijk om daar ja of nee op te zeggen. Als die christen is zoals de Bijbel het beschrijft, denk ik, moet geen enkel christen zich zorgen maken. En toch merk je dat Paulus, ja, ik ga niet zeggen dat hij onzeker is over zijn toekomst, maar hij leert de christen wel, of hij leert degene die met het christendom bezig is, wel om zich de juiste vragen te stellen. En dus in die zin kan ik niet zomaar ja of nee zeggen van, is er reden om mij bezorgd te maken? Want wat zegt hij in vers 10? Want wij moeten. Er is iets wat vast ligt. Wij moeten allen, voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Dat is dus blijkbaar niet alleen voor de ongelovigen. Ieder mens, of je nou gelooft of niet, komt voor de rechterstoel van God te staan. Dat is een moeten. Dat ligt vast. En het zal een rechterstoel zijn. Het zal God zijn die dingen gaat afwegen. En wat gaat God afwegen? Opdat in ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Ik denk dat deze tekst ons toont dat we later bij God zullen komen en dat God verantwoording zal vragen van wat we hebben gedaan of niet gedaan. En dat hij in functie daarvan een beloning zal geven. Het is moeilijk om daarover te spreken. De Bijbel wijst daarnaar. Ik herinner mij, Henri Blommaert heeft daar ooit eens een preek over gegeven, gigantisch lang geleden. Hij is nu bij God. Maar dit is wat de Bijbel leert. God zal zeggen van, kom maar, Emmanuel, kom maar, Michel, kom maar, en ieder die hier zit. En ik ga de weegschaal bovenhalen. En ik ga de boekhouding bovenhalen. En ik zal belonen in functie van het goede wat je hebt gedaan, of ik zal wegnemen in functie van het kwade wat je hebt gedaan. In de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs beschrijft hij het op een andere manier. We hebben gebouwd in dit leven en er komt een vuurproef. En de vuurproef zal laten blijken of wat je hebt gedaan in dit leven de vuurtest kan doorstaan. Is het hout geweest, dan verbrandt het. Is het met kostbaar gesteente geweest, dan maakt het niet uit of er vuur komt of niet, of je voor de rechterstoel komt. Niks te vrezen. Het zal beloond worden naar wat je hebt gedaan. We moeten allen voor Gods rechterstoel verschijnen. En er zijn andere plaatsen in de Bijbel waar het zelfs nog scherper gesteld wordt. Er zijn plaatsen in de Bijbel waar je, zelfs Jezus zegt van, er komt een moment dat mensen zullen zeggen van, ik mag toch wel binnen, hè? En dat Jezus zal zeggen, ik heb jou nooit gekend. Ja, maar we hebben dit en dat in uw naam gedaan. Ik heb jullie nooit gekend. Dus die rechterstoel zal ook een openbaring kunnen zijn voor sommigen die dachten dat ze christen waren en het niet waren. Dus kan ik onbezorgd uitkijken? Ik denk dat Paulus niet wil dat we heel ons leven bezorgd zijn. Dat we onzeker zijn, dat we denken van, oei, wanneer heb ik nou net de stap te veel gezet om aan de verkeerde kant van de lijn te komen? Zo spreekt de Bijbel niet over die zaken. Paulus spreekt over zekerheid. Zoals hij ook spreekt over zijn eigen worstelingen en zijn eigen falen en zijn eigen tekortkomingen. Maar hij waarschuwt wel. En het werkwoord wat hij erbij gebruikt, is bezwaard zuchten. Paulus beseft van, dit is niet zomaar neutraal. Ik weet niet of het jou is overkomen toen je op school was, dat je een boek moest lezen. En als je van boeken lezen houdt, dan was dat een plezier, en anders was het van... En van zodra dat je wist van, er komen examenvragen over of niet, maakte een wereld van verschil. Of zat jij zo niet in elkaar? Paulus beseft van, dit is ernstig. Voor de rechterstoel van God komen is een ernstige zaak. En daarom wil ik mijn leven in de weegschaal leggen. Daarom wil ik onderzoeken, waar ben ik mee bezig? Want wat is het verlangen van Paulus? Hij noemt het met heel beeldrijke taal. Ik wil op dat moment niet naakt komen te staan, schrijft hij. Ik wil niet naakt komen te staan. Het deed mij zo denken aan Schindler's List, ooit gezien. Geen prettige film om te zien, maar volgens mij wel een must om vroeg of laat eens te zien. En dan heb je daar die scènes waar ze in de gaskamers terechtkomen, helemaal ontkleed. Vind jij het fijn om ergens naakt te staan? Ja, er is één plek waar het altijd fijn is. Maar behalve dat, als je naar een dokter moet, is het toch altijd een beetje eng. Ik herinner me, als ik in de lagere school zat, dan had je het jaarlijkse medisch onderzoek en dan moest je ook... Ah, echt prettig vind je dat niet. En Paulus zegt hetzelfde. Ik verlang er eigenlijk naar om niet naakt te staan op dat moment, maar om overkleed te worden. Om dat nieuwe lichaam te ontvangen. Om al het aardse, al het gebrekkige aan mij, al het fysiek gebrekkige aan mij, om dat te kunnen loslaten en te zeggen van God, overkleed mij maar met het eeuwige. Wat u hebt gemaakt, wat niet met menselijke handen is gemaakt, overkleed mij maar. En dus opnieuw vragen. Een vraag die jullie misschien zeggen van, ja, hou nu eens op met de feestpret te bederven. Het is nieuwjaar. We wensen elkaar al het beste toe. En nu ga jij hier spreken over ernstige, misschien griezelige zaken. Ja, dat is het niet. Het is een uitdaging die Paulus ook zichzelf geeft van, ik zucht bezwaard, want één ding wil ik wil niet naakt komen te staan. Dus de vraag is, ben ik een bederver van de feestpret? Of ga ik straks eens in de spiegel kijken? Ga ik net als Paulus straks in de spiegel kijken en zeggen van, God, wat maak ik van mijn leven? Hoe zal de vuurtest zijn als ik straks bij u kom? Dat is een beetje de titel die ik had toen ik de preek begon voor te bereiden. Moeder, waarom leven wij? Gisteravond zat ik nog te denken van, Henny heeft Germaanse filologie gedaan. Was dat een verplicht leesboek voor jou? Herinner je je dat nog? Nee, het is een oud boek, hè? 1935 geschreven heb ik opgezocht. Dus het zou kunnen dat mijn broer die Germaanse heeft gedaan, dat wel moest lezen in zijn opleiding. Moeder, waarom leven wij? Op zich is het maar een titel van een boek. Maar een goede vraag om je te stellen. Een vraag die Paulus ook zichzelf stelt, waar hij de focus opnieuw heel centraal stelt. En dat was de reden waarom ik deze preek vandaag wou doen. Omdat Paulus niet alleen stilstaat bij, als ik maar zo snel mogelijk bij Jezus kan zijn, en niet al bibberend bezig is van, oei, wat gaat dat worden met die vuurproef? Paulus heeft een hele duidelijke focus. Is Paulus iemand die angstig afwacht van, wat gaat dat worden? Tot twee keer toe gebruikt hij het woord vol goede moed. Vol goede moed zet hij zich in voor iets. Vol goede moed. Dus je merkt geen onzekerheid bij Paulus. Je merkt geen ongerustheid en angstig afwachten. Hij is vol goede moed. Waarom is hij vol goede moed? Omdat hij weet dat er iets eeuwigs wacht. Dat hij straks thuis komt bij de hemelse Vader. En Paulus weet en beseft, mijn tijden liggen in Gods hand. Hoe kort mijn leven nog zal zijn, of hoe lang, het ligt niet in mijn hand. Het is pas later dat hij zegt van, ja, het zal nu wel stilletjes aan gaan gedaan zijn. Maar onze tijden liggen in Gods hand. Het is misschien luguber om het te zeggen, van niemand weet of we volgend jaar, nieuwjaar, nog allemaal hier zijn of niet. Ik weet het voor mezelf niet, jullie weten het voor jezelf niet. Mijn tijden liggen in Gods hand. Maar hoe leeft Paulus? Dat is de focus van Paulus. Paulus weet waar hij naartoe gaat, maar hoe leeft Paulus? In vers 7, in geloof en niet in aanschouwen. Ik laat mij niet beïnvloeden, niet domineren door wat ik visueel zie. Ik laat mij sturen, ik laat mijn leven sturen door geloof. Voor zover ik nu nog in het vlees leef, zegt hij in de Galatenbrief, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Paulus leeft in geloof. Waarom lees ik elke zondag een belofte tekst? Omdat vertrouwen op Gods beloften een teken is van geloof. Welke uitdaging je ook zult hebben in de dagen, weken, maanden die komen, jouw zekerheid zal maar vast zijn in de mate dat je vertrouwt dat God bij jou zal zijn, dat Gods geest in jou zal werken. Ik leef in geloof. Ik vertrouw op Gods beloften. Daarom zegt hij ook, wij weten. Paulus weet een hele hoop zaken en dat maakt zijn leven radicaal. Hij vertrouwt op de belofte van God. En hij gelooft ook, of hij leeft ook in geloof, door de oproepen van God ernstig te nemen. God geeft ons uitdagingen. En de vraag is, geloof ik genoeg in Gods voorzienigheid en Gods wijsheid, dat ik zijn opdrachten ook ernstig neem. Hoe leef ik? Met welk doel leef ik? Zegt hij in vers 9. Hem welgevallig zijn. Hem welgevallig zijn. In de Romeinenbrief zegt hij, iemand die God welgevallig wil zijn, heeft maar één weg. Namelijk een dienstknecht van Jezus zijn. Een dienstknecht van Jezus zijn. En opnieuw gebruikt hij hier een heel sterk werkwoord. Ik stel er een eer in om hem welgevallig te zijn. Nu denk je van, ja, als je het zo stelt, is het nog redelijk algemeen. Ieder kan dat een beetje voor zichzelf invullen, wat dat betekent. Als ik dat ernstig voor mezelf zou willen nemen van, oké, ik wil God welgevallig zijn in het jaar dat komt. Paulus toont in de Filippenzenbrief hoe concreet dat was voor hem en wat dat als concrete invulling had. Ik ga naar die tekst die ik er net al even noemde, Filippenzen hoofdstuk 1, vers 23 tot 25. Daar schrijft hij, van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven en voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder mocht komen in het geloof, opdat gij verder mocht komen en u in het geloof verblijden. De roeping, de taak die Paulus zichzelf gaf, los van zijn intens verlangen om bij Christus te zijn, is van, het is nodiger dat ik blijf. Het is nodig dat ik blijf voor jullie. Het is nodiger dat ik hier ben om jullie te helpen, in al zijn bescheidenheid, maar toch om jullie verder te laten komen in jullie geloof en jullie blijdschap in het geloof te laten groeien. En de vraag die dan voor mij heel duidelijk is, is van hoe ga ik dat concreet maken in mijn leven het komende jaar? Hoe ga ik God welgevallig zijn met het oog op, in mijn geval, jullie. Want dat was het verlangen van Paulus. Het is nodiger dat ik hier blijf om jullie verder te helpen in jullie geloof en jullie blijdschap in het volgen van Jezus te laten groeien. Dat is geen makkelijke vraag. Ik denk dat dat een van de vragen is waar we straks met de kring over bezig willen zijn. Van hoe gaat dat? Hoe doe je dat? Misschien denken sommigen van, ik ben niet zeker of ik ga komen. Hoe doe je dat? Wilt u dit als doel toevoegen aan je lijstje van goede voornemens voor het komende jaar? Hoe moet dit? Misschien denk je van, hier ben ik te ... voor. Dat was goed voor Paulus dat hij dat als zijn levensdoel had gesteld. Maar hier ben ik te, ja, ik weet niet wat jij denkt. Hier ben ik te oud voor, te jong voor, te druk voor. Ik weet niet wat je denkt. Paulus wist wat hij wou. En hij schrijft het ook in de brief aan de Galaten. Word niet moe goed te doen. Word niet moe goed te doen. In vers 5 onderstreept Paulus waar het hoe moet dit zijn antwoord vindt. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand heeft gegeven. Paulus beseft van die uitdaging om in geloof te wandelen en niet in aanschouwen, die uitdaging om hem voortdurend welgevallig te zijn, die uitdaging om een leven te leiden dat straks de vuurproef kan doorstaan, dat kan ik niet aan. Dat lukt mij niet. Ik kan wel radicaal zijn van natuur, maar zo'n radicaal leven, dat lukt mij niet. En Paulus beseft, God heeft ons hiervoor klaargemaakt, voor dat soort leven. De liefde van Christus is in onze harten uitgestort, zegt hij. Dat is niet iets wat later gaat komen als we bij Jezus zullen zijn, dat is nu. De liefde van Christus is in onze harten uitgestort. Hij heeft ons zijn geest gegeven. En een van de dingen die Gods geest in ons doet is, Abba, Vader. Het verzuchten van God. God, maak mijn verlangens zoals de uwe. Maak mijn focus zoals die van Paulus. Maak mijn focus zodanig dat u geëerd wordt. En dat is wat ik nu wil doen als afsluiter. Ik wil bidden. Abba, Vader. Wat heerlijk om uw Vader te kunnen noemen. Wat heerlijk dat er een plek klaar is, maar ook een nieuw lichaam klaar ligt. Moeilijk om ons dat voor te stellen. Wat heerlijk om straks bij u te kunnen binnenkomen en thuis te komen. Thuis te zijn voor eeuwig. Geen pijn meer, geen verdriet meer, geen falen meer, geen zorgen meer, geen vragen meer. Alleen maar eeuwig bij u zijn. Dat is iets wat Paulus wist en wat zijn leven zo radicaal anders maakte. Maak mijn leven zo, Heer, radicaal anders. Wandelend in geloof en niet in aanschouwen. Niet onder de indruk van omstandigheden, van mensen of wat dan ook. Maar in geloof. In vertrouwen op u. Leer mij, Heren, wat het betekent in het nieuwe jaar wat voor me ligt. Wat het betekent om u welgevallig te leven. Om te leven zodat anderen hun geloof wordt opgebouwd en hun blijdschap in het geloof mag toenemen. Dank u, Heilige Geest, dat u dat in ons werkt, dat u daartoe ook bent gegeven als hulp bij al onze zwakheden. Ik wil u eren voor wat u dit jaar zult doen. Amen.